From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182e algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructie van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Henry B. Eyring,
eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom op de eerste bijeenkomst van de 182e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten, de algemene presidiums van de hulporganisaties en anderen die deze conferentie bijwonen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Glory to God on High en brengt nu How Firm a Foundation. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Kevin R. Duncan van de 70.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. We danken u vandaag voor al uw barmhartigheid naar al uw kinderen. Uit onze dankbaarheid voor uw geliefde zoon. Die u ons gestuurd heeft om ons te redden. Voor zijn zoenoffer. Wij danken u voor uw heilige geest die ons versterkt en die ons ziel reinigt. Reinigt. We vragen u of u degene wil zegenen die vandaag bij de conferentie zijn, dat we de geest zullen voelen. We bidden dat degene die naar uw woord luisteren in deze conferentie, zullen worden opgebouwd. En onderricht van omhoog krijgen. We danken u, Vader, dat we dat kunnen bekeren. Help ons om ons te bekeren. Wij danken u voor uw getuigen en hopen dat ze sterk zullen blijven.
It will now be our privilege to hear from our beloved.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor Lord, I would follow thee. Vervolgens zal ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons spreken. Na hem spreken zuster Anne M. Dibb, tweede raadgeester in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, en ouderling Craig C. Christensen van het Presidium der Zeventig. Voor zover ik kan zien, zijn alle zitplaatsen bezet. Behalve een paar daar helemaal achteraan. We kunnen nog altijd wat beter doen. Maar er kan natuurlijk nog altijd verkeershinder zijn. Dit is een geweldige dag. Conferentietijd. We hebben het koor gehoord dat prachtige muziek brengt. Telkens als ik het koor hoor en het orgel of de piano, denk ik aan mijn moeder. Ze zei: ik vind het geweldig, alles wat je gedaan hebt en alle eer die je ervoor krijgt. Maar misschien had je toch bij de piano moeten blijven. Dank je, mama. Nou, misschien had ik wel bij de piano moeten blijven. Hoe geweldig is het, broeders en zusters, om u te verwelkomen op de 182e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Sinds een half jaar geleden zijn er 3 nieuwe tempels ingewijd en er is 1 tempel opnieuw ingewijd. In mei had ik het voorrecht om de prachtige Kansas City Missouri Tempel in te wijden en de daarbij horende culturele viering bij te wonen. Morgenochtend zal ik wat dieper op die viering ingaan. In juni wijdde president Uchtdorf de lang verwachte Manaus-tempel in Brazilië in. Aan het begin van september wijdde president Henry Eyring opnieuw de onlangs opgeknapte Buenos Aires-tempel in Argentinië in. 27 jaar geleden had ik het voorrecht om die tempel in te wijden. Nog maar 2 weken geleden wijdde president Boyd K. Packer de schitterend Brigham City Tempel in Utah in. In dat stadje is hij geboren en getogen. Zoals ik al eerder heb aangegeven, is er geen enkel gebouw van de kerk belangrijker dan een tempel. Het doet ons genoegen dat er over heel de wereld 139 tempels in gebruik zijn en nog 27 aangekondigd of in aanbouw. We zijn dankbaar voor die heilige gebouwen en de zegen die ze voor ons zijn. Vanochtend kondig ik met genoegen nog 2 nieuwe tempels aan die in de komende maanden en jaren op de volgende locaties zullen worden gebouwd: Tucson, Arizona en Arequipa, Peru. De details van deze tempels zullen in de toekomst worden bekendgemaakt nadat de noodzakelijke vergunningen zijn afgegeven. Broeders en zusters, ik wil nu een andere kwestie aansnijden, namelijk het zendingswerk. Al een tijdje staan het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen toe dat jonge mannen uit bepaalde landen op 18-jarige leeftijd op zending gaan, als ze daartoe waardig en geschikt zijn en hun vervolgstudie hebben afgerond en te kennen hebben gegeven dat ze graag op zending willen. Dat was een landspecifiek beleid dat duizenden jonge mannen toestond een eervolle zending te vervullen en ook hun militaire dienstplicht na te komen en hun opleiding af te ronden. Onze ervaring met deze 18-jarige zendelingen zijn positief geweest. Hun zendingspresidenten lieten ons weten dat ze gehoorzame volwassen dienen, net zo goed als de oudere zendelingen in dezelfde zendingsgebieden. Hun getrouwheid, gehoorzaamheid en volwassen instelling hebben ertoe geleid dat we dezelfde optie aan alle jonge mannen hebben overwogen, ongeacht hun land van herkomst. Ik deel u daarom met genoegen mee dat alle waardige en geschikte jonge mannen die hun middelbare school hebben afgemaakt met onmiddellijke ingang de optie hebben om op hun 18e in plaats van met 19 jaar op zending te gaan. Ik wil hiermee niet zeggen dat alle jonge mannen op deze jonge leeftijd op zending moeten, maar dat deze optie beschikbaar is, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en na overleg met priesterschapsleiders. Toen we in gebed nadachten over de zendingsleeftijd voor jonge mannen, hebben we ook over de zendingsleeftijd voor jonge vrouwen nagedacht. Ik kan u vandaag met genoegen meedelen dat geschikte, waardige, jonge vrouwen die verlangen op zending te gaan, vanaf nu op 19-jarige leeftijd op zending kunnen gaan, in plaats van op 21 jaar. Wij bevestigen dat zendingswerk een priesterschapsplicht is. En wij moedigen alle jonge mannen die waardig zijn en lichamelijk en mentaal gezond zijn, gehoor te geven aan de oproep om een zending te vervullen. Er gaan ook vele jonge vrouwen op zending, maar zij hebben niet hetzelfde mandaat als de jonge mannen. We verzekeren de jonge zusters van de kerk echter wel dat zij een waardevolle bijdrage leveren als zendelingen. En we verwelkomen hun bereidwilligheid om een zending te vervullen. We hebben nog meer oudere echtparen nodig. Als uw omstandigheden dat toelaten, als u pensioengerechtigd en gezond genoeg bent, stel u dan beschikbaar voor een voltijdszending. Echtgenoten zullen grote blijdschap kennen als zij samen de kinderen van onze Vader in de hemel dienen. Mijn broeders en zusters, mogen wij aandachtig naar de boodschappen luisteren die we de komende 2 dagen te horen krijgen, zodat we de geest van de Heer zullen voelen en de kennis zullen opdoen die Hij ons wil geven. Dat die ervaring de onze mag zijn voor ieder van ons, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Sing your name, I love you.
President Monson, we love honor.
President Monson, we hebben u lief en eren en steunen u. Deze historische en belangrijke bekendmaking in verband met het zendingswerk is inspirerend. Ik kan me nog goed de opwinding herinneren toen in 1960 de minimumzendingsleeftijd voor jonge mannen van 20 naar 19 werd verlaagd. Ik arriveerde in de Britse zending nog als 20-jarige. De eerste 19-jarige in ons zendingsgebied was ouderling Jeffrey R. Holland, een ongelofelijke aanwinst. Hij zou pas een paar maanden later 20 worden. Daarna begonnen er meer 19-jarigen te arriveren. Dat waren gehoorzame, getrouwe zendelingen en het werk breidde zich uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat de oogst nog groter zal worden nu rechtschapen toegewijde zendelingen gehoor geven aan het gebod van de Heiland om het evangelie te prediken. Naar mijn mening zijn de jongeren van de huidige generatie beter voorbereid dan alle voorgaande generaties. Jullie kennis van de schriften is in het bijzonder indrukwekkend. Let wel dat de problemen waarmee jullie generatie wordt geconfronteerd voor alle leden van de kerk gelden. We beseffen allemaal dat de cultuur in de wereld niet bijdraagt tot rechtschapenheid of geestelijke toewijding. Door de eeuwen heen hebben leiders de mensen gewaarschuwd en bekering gepredikt. In het Boek van Mormon lezen we dat Alma de Jonge zich zo'n zorgen maakte over de heersende ongerechtigheid en het gebrek aan toewijding dat hij aftrad als opperrechter, de hoogste leider van het volk van Nefi, en zich volledig concentreerde op zijn profetische roeping. In een van de diepzinnigste verzen van alle schriftuur zegt Alma: indien gij een verandering van hart hebt ondergaan, en indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen, kunt gij nu zo gestemd zijn? Priesterschapsleiders wereldwijd rapporteren dat de kerk als geheel nooit sterker is geweest, vooral onze jongeren. Maar bijna altijd spreken ze twee zorgen uit. Ten eerste de toenemende ongerechtigheid in de wereld, en ten tweede de lusteloosheid en het gebrek aan toewijding van sommige leden. Ze willen weten hoe ze de leden ertoe kunnen bewegen de Heiland te volgen en een diepgaande en blijvende bekering te bewerkstelligen. Deze vraag, kunt gij nu zo gestemd zijn, wordt al eeuwenlang gesteld. Gelet op wat wij allemaal in deze bedeling hebben ontvangen, onder meer de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus, de uitstoring van geestelijke gaven en de onbetwistbare hemelse zegeningen, is deze uitdaging van Alma nog nooit zo belangrijk geweest. Kort nadat Ezra Taft Benson in 1943 als apostel was geroepen, gaf president George Abel Smith hem deze raad: uw zending is de mensen op een zo vriendelijk mogelijke manier te waarschuwen dat bekering de enige remedie is tegen de kwalen van de wereld. Ten tijde van deze raad was de Tweede Wereldoorlog in volle gang. Tegenwoordig is de morele teloorgang geëscaleerd. Een vooraanstaand schrijver heeft onlangs gezegd: iedereen weet dat de cultuur is vergiftigd en niemand verwacht dat dat zal veranderen. De constante uitbeelding van geweld en onzedelijkheid in muziek, amusement, kunst en andere media in onze dagelijkse cultuur is ongeëvenaard. Dat werd puntig onder woorden gebracht door een gerespecteerd theoloog van doopsgezinde huizen die verklaarde: het geestelijke immuunsysteem van een gehele beschaving is verzwakt geraakt. Het is niet verwonderlijk dat sommigen in de kerk van mening zijn dat ze Alma's vraag niet volmondig kunnen beamen. Ze zijn nu niet zo gestemd. Ze hebben het gevoel dat ze geestelijk uitgedroogd zijn. Anderen zijn boos, gekwetst of teleurgesteld. Als u zich hierin herkent, is het belangrijk dat u nagaat waarom u niet zo gestemd bent. Velen die geestelijk zijn uitgedroogd en toewijding missen, hebben niet noodzakelijkerwijs grote zonden of overtredingen begaan, maar wel onverstandige keuzes gemaakt. Sommigen komen de heilige verbonden minder nauw na. Anderen besteden veel tijd en aandacht aan minder belangrijke zaken. Sommigen laten hun trouw aan het evangelie van Jezus Christus schieten voor zwaarwegende culturele en politieke standpunten. Anderen schenken veel aandacht aan internetsites waarop de zwakheden van vroegere kerkleiders worden uitvergroot, overdreven en in sommige gevallen verzonnen. En daarna trekken ze de verkeerde conclusies die hun getuigenis op losse schroeven kunnen zetten. Wie dergelijke keuzes heeft gemaakt, kan zich bekeren en zich geestelijk herbronnen. Gedegen schriftstudie is van wezenlijk belang voor geestelijke voeding. Het woord God zet aan tot toewijding en fungeert als een geneeskrachtige balsem tegen gekwetste gevoelens, boosheid of teleurstelling. Als onze toewijding om welke reden dan ook verminderd is, maakt bekering deel uit van de oplossing. Toewijding en bekering zijn nauw verwant aan elkaar. C.S. Lewis, de ijverige, pragmatische christelijke schrijver, heeft de kwestie helder onder woorden gebracht. Hij verzekerde zijn lezers dat het christendom mensen oproept zich te bekeren en hun vergeving belooft. Maar dat het christendom zwijgt zolang mensen niet beseffen en voelen dat ze vergeving nodig hebben. Hij verklaarde: pas als u ziek bent, luistert u naar de dokter. De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat u zich voor uw doop op neutraal terrein tussen goed en kwaad bevond. Maar toen u lid werd van deze kerk, ging u in dienst bij God. Toen u dat deed, verliet u het neutrale terrein en kunt u daar nooit meer terugkeren. Hij raadde ons aan de meester nooit te verlaten. Alma benadrukte dat de verzoening van Jezus Christus het mogelijk maakt dat de armen der barmhartigheid zijn uitgestrekt naar hen die zich bekeren. Daarna stelde hij indringende en belangrijke vragen zoals: zijn we gereed om God te ontmoeten? Houden we onszelf schuldeloos? Iedereen behoort over die vragen na te denken. Alma had zelf een krachtige en dwingende ervaring met ongehoorzaamheid aan zijn getrouwe vader, om vervolgens op dramatische wijze tot het inzicht te komen dat hij vergeving nodig had en wat het betekende om het lied der verlossende liefde te zingen. Hoewel alles wat de toewijding vermindert aandacht verdient, zijn er twee culturele problemen die de boventoon voeren. De eerste is ruwheid, geweldpleging en huiselijk geweld. De tweede is seksuele onzedelijkheid en onreine gedachten. Deze gaan vaak vooraf aan en liggen ten grondslag aan de keuze om minder toegewijd te zijn. Hoe wij onze vrouw en kinderen behandelen is van groot belang. Geweld, mishandeling, gebrek aan hoffelijkheid en respect in het gezin zijn onacceptabel. Onacceptabel voor volwassenen en onacceptabel voor het opkomend geslacht. Mijn vader was niet actief in de kerk, maar hij was een goed voorbeeld, vooral in hoe hij mijn moeder behandelde. Hij zei altijd: God houdt mannen verantwoordelijk voor elke traan die zij hun vrouw laten schreien. Datzelfde idee wordt in het gezin een proclamatie aan de wereld benadrukt. Daar staat: degenen die hun partner of kinderen mishandelen, zullen op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. In welke cultuur we ook zijn opgegroeid en of onze ouders ons wel of niet mishandelden, we mogen niemand anders lichamelijk, emotioneel of verbaal mishandelen. De behoefte aan hoffelijkheid in onze samenleving is nog nooit zo groot geweest. Het fundament van minzaamheid en hoffelijkheid wordt thuisgelegd. Het is niet verrassend dat onze omgangsvormen op straat in gelijke mate zijn afgenomen met het verval van het gezin. Het gezin is de plek waar liefde zijn oorsprong vindt en spiritualiteit wordt gehandhaafd. In het gezin kan godsdienst tot bloei komen. Met recht kunnen we zeggen dat elk schoonheid in het rond ziet als er thuis liefde heerst. Seksuele onzedelijkheid en onreine gedachten zijn in tegenspraak met de normen die de Heer heeft gesteld. We zijn aan het begin van deze bedeling gewaarschuwd dat seksuele onzedelijkheid wel eens het grootste probleem kon worden. Dergelijk gedrag zal zonder bekering leiden tot geestelijke uitdroging en verlies van toewijding. In films, op de tv en het internet komen vaak immorele boodschappen en beelden voor. President Dieter F. Oegdorf en ik waren onlangs in een dorpje in het Amazonegebied en zagen daar satellietschotels op zelfs het kleinste hutje staan. We vonden het prachtig dat er in dat afgelegen gebied informatie beschikbaar is. Ook zagen we in dat er bijna geen plek meer op aarde te vinden is die verschoond is gebleven van obscene, onzedelijke en prikkelende beelden. Dat is een van de redenen dat pornografie tegenwoordig zo'n plaag is. Onlangs had ik een verhelderend gesprek met een 15-jarige Aaronisch priesterschapdrager. Door hem werd het mij duidelijk hoe gemakkelijk jongeren in dit digitale tijdperk ongewild in aanraking komen met oneerbare en zelfs pornografische beelden. Hij legde uit dat de kerk al jaren beginselen verkondigt waarvan men nu in de maatschappij inziet dat de veronachtzaming van die beginselen kwalijke gevolgen voor de gezondheid en het welzijn in het algemeen heeft. Hij noemde roken, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Maar hij vervolgde dat de maatschappij over het algemeen niets onderneemt tegen pornografie en onzedelijkheid. Geliefde broeders en zusters, deze jonge man had het bij het rechte eind. Is er een antwoord op? De profeten en apostelen verkondigen al jaren hoe belangrijk het is om onze godsdienst thuis na te leven. Ouders, de tijd is voorbij dat geregelde deelname aan de bijeenkomsten en programma's van de kerk, hoe belangrijk ook, voldoende was om uw kinderen een moreel en rechtschapen leven en een godsvruchtige levenswijze bij te brengen. In het licht van president Monsons bekendmaking deze ochtend is het van groot belang dat dat thuis wordt gedaan. Ons toevluchtsoord waar minzaamheid, vergevensgezindheid, waarheid en rechtschapenheid de regel zijn. Ouders moeten de moed hebben om regels te stellen voor het internet, televisie, films en muziek. Ouders moeten de moed hebben om nee te zeggen, de waarheid te verdedigen en krachtig te getuigen. Uw kinderen dienen te weten dat u in de Heiland gelooft, van uw hemelse Vader houdt en de leiders van de kerk steunt. Er moet thuis sprake zijn van spirituele wasdom. Ik hoop dat het iedereen na deze conferentie duidelijk is dat er van hen wordt verwacht dat ze de morele kwesties van tegenwoordig thuis aan de orde stellen. De bisschoppen en de leidinggevenden van priesterschap en hulporganisaties dienen gezinnen te steunen en erop toe te zien dat er in spirituele beginselen wordt onderricht. Huisonderwijzers en huisbezoekers kunnen bijstaan, vooral bij de kinderen van alleenstaande ouders. De jonge man over wie ik het eerder had, was serieus toen hij vroeg of de apostelen wisten op welke leeftijd het onderwijs tegen de invloeden van pornografie en onreine gedachten diende te beginnen. Hij stelde nadrukkelijk dat het in sommige gebieden niet te vroeg is als dat al in het jeugdwerk begint. Jongeren die zich al heel jong in hun leven hebben ingelaten met onzedelijke beelden zijn doodsbenauwd dat ze daardoor niet meer in aanmerking komen voor een zending in de tempel. Dat kan hun geloof grote schade toebrengen. Ik wil jullie laten weten, jongeren, dat jullie door je te bekeren in aanmerking kunnen komen voor alle hemelse zegeningen zoals Alma onderwees. Daar is nu juist de verzoening van de Heiland voor. Praat maar met je ouders of iemand anders die je vertrouwt. Vraag raad aan je bisschop. Wat zedelijkheid aangaat, geloven sommige volwassenen dat het niet nodig is om zich aan Jezus' leringen te houden, zolang ze maar liefdadig zijn. Ze houden zichzelf voor dat onzedelijkheid zo erg niet is, zolang ik maar menslievend en liefdadig ben. Met een dergelijke denkwijze misleidt u uzelf. Van sommige jongeren hoor ik dat het in onze huidige cultuur niet cool is om al te zeer je best te doen, om je al te strikt aan rechtschapen beginselen te houden. Zorg dat je niet in die val trapt. Bij de doop beloven we de naam van Jezus Christus op ons te nemen, vastbesloten hem tot het einde te dienen. Een dergelijk verbond vergt dat we moedig ons best doen en toegewijd en integer zijn als we het lied der verlossende liefde willen blijven zingen en werkelijk bekeerd willen blijven. Een historisch voorbeeld van grote onwrikbare toewijding voor jong en oud is dat van een Britse atleet die in 1924 in Parijs aan de Olympische Spelen meedeed. Eric Liddell was de zoon van een Schotse zendeling in China en een godvruchtig man. Hij kreeg het hele Britse Olympische Comité over zich heen door te weigeren deel te nemen aan een kwalificatiewedstrijd op de 100 meter die op zondag werd gehouden. Maar hij zou uiteindelijk wel de 400 meter hardlopen winnen. Vooral Liddell's weigering om op zondag aan een wedstrijd mee te doen spreekt tot de verbeelding. In een toespraak in een zondagdienst tijdens de Olympische Spelen citeerde Liddell de woorden van Jesaja. Wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Liddell's prijzenswaardige stellingname was van grote invloed op de beslissing van onze jongste zoon om op zondag niet te gaan sporten en, wat nog belangrijker was, om af te zien van onrechtvaardig en werelds gedrag. Hij leverde het citaat uit Jesaja in voor opname in het jaarboek van zijn school. Liddell liet een krachtig voorbeeld van vastberadenheid en beginselvastheid na. Als onze jongeren de raad van president Monson om zich op een zending voor te bereiden opvolgen, en als we allemaal de beginselen naleven die de heiland verkondigde en ons gereed maken om God te ontmoeten, winnen we een heel belangrijke wedloop. Dan zullen we de Heilige Geest als ons gids hebben, die ons geestelijke leiding geeft. Tegen ieder van wie het leven niet in orde is, zeg ik dat het nooit te laat is om de verzoening van de heiland het fundament van ons geloof in ons leven te maken. Jesaja heeft gezegd: al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ik bid oprecht dat ieder van ons de nodige stappen zal nemen om nu de Heilige Geest te voelen, zodat we met geheel ons hart het lied der verlossende liefde kunnen zingen. Ik getuig van de kracht van zijn verzoening. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik voel me geïnspireerd door het voorbeeld van rechtschapen leden van de kerk. In het bijzonder van onze edele jeugd. Jullie richten jullie blik moedig op de heiland. Jullie zijn getrouw, gehoorzaam en rein. De zegeningen die jullie ontvangen vanwege jullie goedheid zijn niet alleen in jullie leven voelbaar, maar ook in het mijne en in het leven van ontelbare andere mensen. En dat op een indringende manier die vaak ongekend blijft. Enkele jaren geleden stond ik in een rij in mijn plaatselijke supermarkt. Voor mij stond een jonge vrouw van ongeveer 16 jaar. Ze zag er zelfverzekerd en gelukkig uit. Ik zag haar t-shirt en ik moest haar gewoon even aanspreken. Ik begon: jij komt zeker uit een andere staat, hè? Ze was verrast door mijn vraag en antwoordde: ja, dat klopt. Ik kom uit Colorado. Hoe wist u dat? Ik legde uit: vanwege je t-shirt. Ik was tot mijn juiste veronderstelling gekomen toen ik de woorden op haar t-shirt las. Ik ben mormoon, jij ook? Ik vervolgde: ik ben erg onder de indruk van je zelfvertrouwen, dat je durft op te vallen met zo'n gewaagde verklaring. Ik zie dat je anders bent en ik wenste dat iedere jonge vrouw en ieder lid van de kerk ook zo'n sterke overtuiging en zelfvertrouwen had. Na onze boodschappen namen we afscheid en gingen uiteen. Toch merkte ik dat ik nadien nog dagen en weken over deze toevallige ontmoeting bleef nadenken. Ik vroeg me af hoe dit jonge meisje uit Colorado aan zoveel vertrouwen in haar lidmaatschap van de kerk van Jezus Christus, van de Heilige der Laatste Dagen, was gekomen. Ik vroeg me af welke betekenisvolle slogan ik op mijn t-shirt zou zetten om mijn geloof en getuigenis uit te dragen. In gedachten verzon ik van alles. Uiteindelijk verzon ik de ideale slogan die ik trots zou dragen. Ik ben mormoon. Ik ken het. Ik leef het na. Ik vind het geweldig. Ik wil mijn toespraak vandaag op die moedige, hoopvolle slogan baseren. Het eerste deel van mijn toespraak is een zelfverzekerde verklaring zonder verontschuldiging. Ik ben mormoon. Zoals die jonge vrouw in de supermarkt niet bang was om de wereld te laten weten dat ze lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen was, zo hoop ik dat ook wij nooit bang zullen zijn of aarzelen om te erkennen dat we mormoon zijn. We moeten zelfverzekerd zijn zoals apostel Paulus die verklaarde: want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Als lid van de kerk zijn we volgelingen van onze heiland Jezus Christus. Zo'n bekering en zulk vertrouwen zijn het resultaat van bewuste en ijverige moeite. Zoiets is heel persoonlijk. Het is een levenslang proces. Het volgende deel van mijn motto luidt: ik ken het. In de huidige wereld dingen zoveel activiteiten, onderwerpen en interesses iedere minuut van de dag naar onze aandacht. Kunnen we met zoveel afleiding de kracht, de discipline en de toewijding opbrengen om gericht te blijven op wat het allerbelangrijkste is? Zijn we even goed onderlegd in de evangeliewaarheden als in onze studie, carrière, hobby's, sms'jes en tweets? Zijn we actief op zoek naar de antwoorden op onze vragen door ons te vergasten aan het woord Gods in de schriften en de leringen van de levende profeten? Streven we naar de bevestiging door de geest? Kennis zoeken is een belangrijk eeuwig beginsel. De profeet Joseph Smith hield van kennis, omdat het hem macht en rechtvaardigheid gaf. Hij zei, kennis is noodzakelijk voor het leven en Gods vrucht. Luister goed, broeders, naar deze belangrijke verklaring. Kennis is de kracht Gods tot het eeuwig heil. Alle waarheid en kennis is belangrijk, maar te midden van de voortdurende afleidingen in ons dagelijks leven moeten we onze aandacht vooral richten op het vergroten van onze evangeliekennis, zodat we weten hoe we evangeliebeginselen op onszelf kunnen toepassen. Als onze evangeliekennis toeneemt, worden we zelfverzekerder in ons getuigenis en kunnen we zeggen, ik ken het. Vervolgens de verklaring, ik leef het na. In de schriften leren we dat we daders des woords en niet alleen hoorders moeten zijn. Wij leven het evangelie na en worden daders des woords door geloof te oefenen, gehoorzaam te zijn, anderen liefdevol te dienen en het voorbeeld van de heiland op te volgen. We handelen met integriteit als we te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen en ongeacht wie het ziet of niet ziet, dat doen waarvan we weten dat het goed is. In ons sterfelijke toestand is niemand volmaakt. Zelfs als we ons uiterste best doen om het evangelie na te leven, maken we allemaal nog fouten en zullen we allemaal zondigen. Wat een geruststelling is het om te weten dat we door het zoenoffer van de heiland vergeving en weer rein kunnen worden. Dit proces van oprechte bekering en vergeving versterkt ons getuigenis en ons voornemen om de geboden van de Heer te gehoorzamen en volgens de evangelienormen te leven. Als ik denk aan de woorden, ik leef het na, gaan mijn gedachten uit naar een jonge vrouw, Kerrigan. Ze schreef, ik ben nu iets meer dan een jaar lid van de kerk. Toen ik onderzoekster was, was het voor mij een van de tekenen dat dit de ware kerk was, dat de kerk fatsoen en normen voorhoudt. Ik heb met eigen ogen gezien hoe het mensen vergaat die de geboden negeren en het verkeerde pad kiezen. Ik besloot al lang geleden dat ik volgens hoge zedelijke norm zou leven. Ik voel mij ontzettend gezegend dat ik de waarheid heb gevonden en me heb laten dopen. Ik ben heel gelukkig. De laatste zin van mijn motto luidt, ik vind het geweldig. Wanneer ze kennis verkrijgen van het evangelie van Jezus Christus en de evangeliebeginselen dagelijks ijverig naleven, kunnen heel wat leden van de kerk enthousiast verklaren, ik vind het evangelie geweldig. We krijgen dat gevoel als de Heilige Geest tot ons getuigt dat we kinderen van onze hemelse Vader zijn. Dat Hij aan ons denkt en dat we op het goede pad zijn. Onze liefde voor het evangelie neemt toe als we de liefde van onze hemelse Vader voelen en de vrede die ons door de Heiland is beloofd als we Hem tonen dat we Hem gewillig willen gehoorzamen en volgen. Op bepaalde momenten in ons leven merken we misschien, of we nu een recente bekeerling tot de kerk zijn of al ons hele leven, dat dit vurige enthousiasme verflauwt. Soms gebeurt dat als we het moeilijk hebben en we geduld moeten oefenen. Soms gebeurt het als we op de top van onze voorspoed en overvloed zijn. Als ik dat gevoel heb, dan weet ik dat ik mij weer moet richten op het vergroten van mijn evangeliekennis en het zorgvuldiger naleven van de evangeliebeginselen. Een van de meest effectieve, maar soms moeilijke evangeliebeginselen is nederigheid en onderworpen aan de wil van God. Christus zei in zijn gebed in de hof van Gethsemane tegen de Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo moet ook ons gebed luiden. Juist in die stille momenten van gebed voelen we ons vaak door de liefde van onze Hemelse Vader omgeven en worden we vreugdevol, liefdevolle gevoelens hersteld. Op een jonge vrouwenleidstersvergadering in Eugene, Oregon, had ik het voorrecht om zuster Cammy Wilberger te ontmoeten. Het verhaal dat zuster Wilberger me vertelde is een krachtige getuigenis van hoe een jonge vrouw, die wist dat het evangelie waar was, er naar leefde en het geweldig vond. Een kracht en zegen voor andere mensen werd. De 19-jarige dochter van zuster Wilberger, Brooke, was al jaren geleden tijdens de zomervakantie van haar eerste studiejaar aan de universiteit op tragische wijze omgekomen. Zuster Wilberger vertelde: "Het was een moeilijke, duistere periode voor ons gezin, maar Brooke had ons een groot geschenk gegeven. We hadden het niet door toen ze opgroeide, maar ieder jaar van haar korte leven had Brooke ons het grootste geschenk gegeven dat een dochter haar ouders kan geven. Brooke was een rechtschapen dochter van God. Door dit geschenk en de macht van de verzoening heb ik kracht, troost en de vrede gevoeld die de Heiland belooft. Ik heb geen twijfel over waar Brooke nu is. En ik zie uit naar onze innige hereniging." Einde citaat. Ik heb een getuigenis van het geweldige plan voor eeuwig geluk van onze Hemelse Vader. Ik weet dat Hij ons kent en lief heeft. Ik weet dat Hij ons een profeet gezonden heeft. President Thomas S. Monson, die ons aanmoedigt en ons terug naar Hem wil begeleiden. Ik bid dat wij allen moeite mogen doen om met zekerheid te kunnen verkondigen: ik ben een mormoon. Ik ken het. Ik leef het na. En ik vind het geweldig. Dat zeg ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
In 1994,
Later that same year, construction on the bountiful Utah Temple was completed. Like many, we were anxious.
1994 vroeg president Howard W. Hunter alle leden van de kerk om de tempel tot groot symbool van ons lidmaatschap te verven. Later dat jaar werd de bouw van de Bountiful Temple in Utah voltooid. Net als veel anderen wilden we met ons jong gezin naar de open dagen gaan die voor de inwijding plaats zouden vinden. We werkten hard om onze kinderen op de tempel voor te bereiden en baden oprecht dat ze een geestelijke ervaring zouden hebben, zodat de tempel het middelpunt van hun leven zou worden. Toen we eerbiedig door de tempel liepen, bewonderde ik de schitterende architectuur, de elegante afwerking, het licht dat door de torenhoge ramen scheen en de vele inspirerende schilderijen. Elk aspect van dat heilige gebouw was echt prachtig. Toen ik in de celestiale zaal kwam, besefte ik plotseling dat ons jongste zoontje, de 6-jarige Ben, zich aan mijn been vastklampte. Hij zag er een beetje verontrust of misschien zelfs angstig uit. "Wat is er, jongen?" fluisterde ik. "Papa," antwoordde hij, "wat gebeurt hier? Ik heb nog nooit zo gevoeld." Ik zag in dat onze jongste zoon de invloed van de Heilige Geest waarschijnlijk nog nooit zo sterk gevoeld had. Dus knielde ik naast hem op de grond. De andere bezoekers liepen om ons heen, terwijl Ben en ik een paar minuten samen over de Heilige Geest leerden. Ik was verbaasd hoe makkelijk we over zijn gewijde gevoelens konden praten. Tijdens ons gesprek werd mij duidelijk dat Ben meer geïnspireerd werd door wat hij voelde dan door wat hij zag. Dus niet door de schoonheid om ons heen, maar door de stille, zachte stem van Gods Geest in zijn hart. Ik vertelde hem wat ik uit eigen ervaring geleerd had, terwijl zijn kinderlijke verwondering een enorme dankbaarheid voor deze onuitsprekelijke gave van God, de gave van de Heilige Geest, in mij opwekte. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid en is al zodanig, net zoals de Vader in Jezus Christus. Hij kent onze gedachten en de overleggingen van ons hart. De Heilige Geest heeft ons lief en wil dat wij gelukkig zijn. Aangezien Hij het weet als wij in moeilijkheden verkeren, kan Hij ons leiden en ons alle dingen leren die wij moeten doen om bij onze Hemelse Vader terug te keren. In tegenstelling tot onze hemelse Vader en Jezus Christus, die een verheerlijk lichaam van vlees en beenderen hebben, is de Heilige Geest een persoon van geest die door gevoelens en indrukken met onze geest communiceert. Omdat hij een geestpersoon is, heeft hij in de Godheid de unieke taak om persoonlijke openbaring door te geven. In de Schriften wordt de Heilige Geest vaak de Geest des Heren, de Heilige Geest der belofte, of gewoon de Geest genoemd. De Heilige Geest werkt in volmaakte eenheid met onze hemelse Vader en Jezus Christus samen en vervult daarbij vele belangrijke rollen en verricht unieke taken. Het voornaamste doel van de Heilige Geest is om van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus te getuigen en om ons de waarheid van alle dingen bekend te maken. Door het getuigenis van de Heilige Geest krijgen we meer zekerheid dan uit welke andere bron ook. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd, de geest van God die tegen de geest van de mens spreekt, heeft de macht om de waarheid doeltreffender en duidelijker over te brengen dan dat die waarheid kan worden overgebracht door persoonlijk contact, zelfs met hemelse wezens. De Heilige Geest staat ook wel bekend als de trooster. In problematische of wanhopige tijden, of als we gewoon Gods nabijheid willen voelen, kan de Heilige Geest ons opbeuren, hoop geven, de vredige dingen van het koninkrijk leren en ons de vrede Gods die alle verstand te boven gaat laten voelen. Een paar jaar geleden kwam onze familie voor een feestmaaltijd bijeen. Mijn vader speelde spelletjes met een groot aantal kleinkinderen. Plotseling, zonder waarschuwing, viel hij om en overleed kort daarna. Die onverwachte gebeurtenis had traumatiserend kunnen zijn, vooral voor zijn kleinkinderen, en had moeilijk te beantwoorden vragen kunnen opleveren. Toen we echter bij onze kinderen gingen zitten, baden en de woorden van profeten uit het boek van Mormon over het doel van het leven lazen, werden we allemaal door de Heilige Geest getroost. We kregen duidelijkheid in ons hart op een manier die moeilijk te beschrijven is. We voelden die dag gemoedsrust, die waarlijk ons begrip te boven ging, maar het getuigenis van de Heilige Geest was zeker onlogenbaar en waar. De Heilige Geest is leraar en openbaarder. Bestuderen, overpeinzen en bidden wij over evangeliewaarheden, dan verlicht de Heilige Geest ons verstand en vergroot hij ons begrip. Hij schrijft de waarheid onuitwisbaar op onze ziel. En hij kan ervoor zorgen dat wij een grote verandering van hart ondergaan. Als wij ons gezin, de leden van de kerk en vrienden en buren in onze gemeenschap over die waarheden vertellen, wordt de Heilige Geest ook hun leraar. Want hij voert de evangelieboodschap tot het hart der mensenkinderen. De Heilige Geest inspireert ons om anderen te dienen. Voor mij is het duidelijkste voorbeeld van gehoor geven aan ingevingen van de Heilige Geest en anderen dienen het leven en de bediening van president Thomas S. Manson. Hij heeft gezegd, ik heb geleerd dat onze hemelse Vader, als we bij het uitvoeren van onze taken naar een stille ingeving luisteren en er onverweld gehoor aan geven, ons leidt en dat hij ons en anderen tot zegen is. Ik ken geen fijnere ervaring of fijner gevoel dan dat u gehoor geeft aan een ingeving en daarna ontdekt dat de Heer het gebed van iemand anders door u verhoord heeft. Ik zal u over een dierbare belevenis vertellen. Toen president Monson bisschop was, kwam hij erachter dat een lid van zijn wijk, Mary Watson, in het ziekenhuis lag. Toen hij bij haar op bezoek ging, lag ze op een zaal met enkele andere patiënten. Toen hij op zuster Watson afliep, merkte hij dat een van de patiënten in het bed naast haar snel haar hoofd onder een laken stopte. Toen president Monson even met zuster Watson had gepraat en haar een priesterschapszegen had gegeven, schudde hij haar de hand, nam afscheid en maakte aanstalten om te vertrekken. Toen gebeurde er iets wonderlijks. Dit is hoe president Monson zich die ervaring herinnert. Ik citeer. Ik kon gewoon niet weg. Het was net alsof er een onzichtbare hand op mijn schouders rustte. Ik hoorde binnenin mijn ziel deze woorden. Ga naar het bed waar dat dametje haar gezicht bedekte toen je binnenkwam. Dat deed ik. Ik liep naar het bed van de andere patiënt. Tikte haar zachtjes op haar schouder en trok voorzichtig het laken van haar gezicht. Wat een toeval. Zij was ook lid van mijn wijk. Ik wist niet dat zij ook in het ziekenhuis lag. Ze heette Kathleen McKee. Toen we oogcontact hadden, riep ze in tranen uit: "Ach, bisschop, toen je binnenkwam dacht ik dat u in antwoord op mijn gebed was gekomen om mij een zegen te geven. Ik was ontzettend blij dat u wist dat ik hier lag. Maar toen u naar het andere bed liep, was ik teleurgesteld en wist ik dat u niet voor mij was gekomen." Ik zei tegen zuster McKee: "Het maakt niet uit of ik wist dat u hier lag. Maar wat wel belangrijk is, is dat onze hemelse vader wist dat u in stilte om een priesterschapszegen had gebeden. Hij is degene die mij ingaf om me aan u op te dringen." We hebben allemaal wel ervaringen met de Heilige Geest gehad. Ook al herkennen we ze misschien niet altijd. We weten dat de inspirerende gedachten die we krijgen waar zijn, omdat we geestelijke gevoelens in ons hart hebben. President Boyd K. Packer heeft gezegd: "De stem van de Heilige Geest zul je meer voelen dan horen." Hoewel we spreken over luisteren naar de influisteringen van de geest, omschrijft iemand een geestelijke ingeving meestal met: "Ik had het gevoel dat." Door die gewijde gevoelens van de Heilige Geest leren we wat God van ons wil. Want dit is volgens de Schriften de geest van openbaring. Ik vond het belangrijk om mijn 6-jarige zoontje Ben te leren onderscheiden tussen wat hij voelde, namelijk de invloed van de Heilige Geest, en de gave van de Heilige Geest die hij na zijn doop zou ontvangen. Alle eerlijke en oprechte zoekers naar waarheid kunnen voor een doop af en toe de invloed van de Heilige Geest voelen. Maar alleen leden die zich hebben laten dopen en de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, door handoplegging van hen die het priesterschapsgezag van God bezitten, ontvangen het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest en de volheid van alle zegeningen die daarmee gepaard gaan. Door de gaven van de Heilige Geest ontvangen we meer vermogens en geestelijke gaven, meer openbaring en bescherming, vaste leiding en de beloofde zegeningen van heiliging en verhoging in het celestiale koninkrijk. We ontvangen al die zegeningen als gevolg van ons verlangen en als we ons op Gods wil richten en naar zijn constante leiding streven. Ik heb veel fijne gevoelens en indrukken aan mijn ervaring met Ben in de Bountiful Temple overgehouden. Ik herinner mij duidelijk dat een klein kind aan mij zei toen ik in beslag genomen werd door alles wat ik zag, de krachtige gevoelens in zijn hart herkende. Ik werd herinnerd aan de uitnodiging om na te denken en te knielen. En daarnaast om gehoor te geven aan de oproep van de Heiland om als een klein kind te worden. Nederig, zachtmoedig en klaar om de stille, zachte stem van de Geest te horen. Ik getuig dat de Heilige Geest echt bestaat en een goddelijke zending heeft. En dat we door de macht van de Heilige Geest de waarheid van alle dingen te weten kunnen komen. Ik getuig dat onze Hemels Vader de waardevolle en onuitsprekelijke gaven van de Heilige Geest aan iedereen geeft die tot zijn Zoon komt, zich in zijn naam laat dopen en de Heilige Geest ontvangt door bevestiging in zijn kerk. Van deze waarheden getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu: "We thank thee, O God, for a prophet." We danken u, Heer, voor profeten, lofzang 17. Na de samenzang spreekt ouderling Shane M. Bowen van de 70 ons toe. Na hem spreekt ouderling Russell M. Nelson van het quorum der 12 apostelen. Het koor zingt vervolgens: "I will follow God's plan."
This is the 182nd semi-annual general.
Dit is de 182ste algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met a family of seven in the branch. The mother attended every week with her children. We assumed that they were longtime members of the church.
Als jonge zendeling in Chili maakten mijn collega en ik in de plaatselijke gemeente kennis met een gezin met 5 kinderen. De moeder kwam iedere week met haar 5 kinderen naar de kerk. We gingen ervan uit dat ze al lang lid waren. Na enkele weken kwamen we erachter dat ze nog niet gedoopt waren. We gingen onmiddellijk naar hen toe en vroegen of we hun thuis mochten bezoeken om hen les te geven. De vader had geen interesse in het evangelie, maar had er geen bezwaar tegen dat zijn gezin onderwezen werd. Zuster Ramirez ging als een sneltrein door de lessen heen. Ze wilde graag alles leren wat we onderwezen. Op een avond spraken we over de kinderdoop en legden uit dat kleine kinderen onschuldig zijn en geen doop nodig hadden. We vroegen haar om in het boek Moroni te lezen. Zie, ik zeg u dat gij het volgende zult leren. Bekering en doop voor hen die toerekeningsvatbaar zijn en in staat zijn om zonde te bedrijven. Ja, leren de ouders dat zij zich moeten bekeren en zich moeten laten dopen en zich als kleine kinderen moeten verootmoedigen. En ze zullen allen met hun kleine kinderen worden behouden. En hun kleine kinderen hebben geen bekering of doop nodig. Zie, de doop is tot bekering ter vervulling van de geboden, tot vergeving van zonden. Maar kleine kinderen zijn levend in Christus. Ja, vanaf de grondlegging der wereld. Zo niet, dan is God een partijdig God en ook een veranderlijk God en een aannemer des persoons. Want hoeveel kleine kinderen zijn er niet zonder de doop gestorven? Toen ze deze tekst gelezen had, begon zuster Ramirez hard te huilen. Mijn collega en ik raakten in de war. Ik vroeg, zuster Ramirez, hebben we iets gezegd of gedaan dat u gekwetst heeft? Ze zei, oh nee, elder, jullie hebben niets verkeerd gezegd. 6 jaar geleden kreeg ik een baby, een jongetje. Hij stierf voordat we hem konden laten dopen. Onze priester zei tegen ons dat hij voor eeuwig in het vagevuur zou zijn omdat hij niet gedoopt was. 6 jaar lang heb ik dat verdriet en dat schuldgevoel gehad. Nu ik deze tekst lees, weet ik door de macht van de Heilige Geest dat dit waar is. Er valt een last van me af en deze tranen zijn tranen van vreugde. Dat deed me denken aan het onderwijs van de profeet Joseph Smith, die ons deze troostelijke leer gaf. De Heer neemt velen, zelfs al in hun kinderjaren, weg, zodat zij aan de nijd van de mens, de smart en het kwaad van deze wereld ontkomen. Zij waren te zuiver en te lieflijk om op deze aarde te blijven. Wel beschouwd hebben wij dus reden tot vreugde in plaats van verdriet, daar zij van het kwaad zijn bevrijd en wij hen spoedig weer terug zullen hebben. Na 6 jaar van ondraaglijk verdriet en pijn bracht de ware leer, geopenbaard door een liefhebbende vader in de hemel aan een levende profeet, zoete vrede aan deze gekwelde vrouw. Het is overbodig om te vermelden dat zuster Ramirez en haar kinderen, die 8 jaar en ouder waren, zich lieten dopen. Ik weet nog dat ik naar mijn familie schreef en de dankbaarheid in mijn hart uitte voor de kennis van deze en zoveel andere duidelijke en kostbare waarheden in het evangelie van Jezus Christus. Ik had nooit gedacht dat dit mooie, ware beginsel in latere jaren weer onder mijn aandacht zou komen en mijn eigen balsem van Gilead zou zijn. Ik spreek tot hen die een kind verloren hebben en hebben gevraagd waarom ik. Of die misschien van hun eigen geloof in een liefdevolle Vader in de hemel twijfelen. Het is mijn gebed dat ik u door de macht van de Heilige Geest in enige mate hoop, vrede en inzicht kan geven. Het is mijn verlangen om een instrument te zijn in het herstel van uw geloof in onze Vader in de hemel. En die alles weet wat ons weet en onze beproeving laat meemaken, waardoor we hem leren kennen en lief hebben en begrijpen dat we zonder hem niets hebben. Op 4 februari 1990 werd onze 3de zoon en 6de kind geboren. We noemden hem Tyson. Hij was een prachtig jongetje en de hele familie ontving hem met open hart en open armen. Zijn broers en zusjes waren heel trots op hem. We vonden allemaal dat hij het meest volmaakte jongetje was dat ooit was geboren. Toen Tyson 8 maanden oud was, slikte hij een stuk krijt in dat hij op het vloerkleed had gevonden. Het stuk krijt bleef vastzitten in zijn keel en hij stopte met ademen. Zijn oudere broer bracht Tyson naar boven en riep panisch, de baby ademt niet, de baby ademt niet. We begonnen met reanimeren en belden 112. De hulpverleners kwamen en reisden met Tyson naar het ziekenhuis. In de wachtkamer gingen we door met bidden en pleiten bij God voor een wonder. Schijnbaar na een eeuwigheid kwam de dokter in de wachtkamer en zei: het spijt me, we kunnen niets meer doen. Neem gerust de tijd. En toen ging ze weg. Toen we de kamer waar Tyson lag betraden, zagen we ons levenloze hoopje geluk. Het leek wel of er een celestiale glans om zijn lichaampje was. Hij zag er zo stralend en rein uit. Wij hadden op dat ogenblik het gevoel dat onze wereld instortte. Hoe konden we naar de andere kinderen terugkeren en proberen uit te leggen dat Tyson niet meer thuis kwam? Over het vervolg van deze ervaring zal ik in het enkelvoud vertellen. Mijn lieve vrouw en ik hebben deze beproeving samen meegemaakt, maar ik ben niet goed in staat om de gevoelens van een moeder uit te drukken en ik ga het ook niet proberen. Het is onmogelijk om de gemengde gevoelens die ik in die periode van mijn leven had te beschrijven. Een groot deel van die tijd voelde ik me alsof ik een nare droom had en gauw wakker zou worden en die hele afschuwelijke nachtmerrie dan voorbij zou zijn. Nachtenlang sliep ik niet. Vaak liep ik 's nachts van de ene kamer naar de andere om te zien of onze andere kinderen wel veilig waren. Schuldgevoelens kwelden mijn ziel. Ik voelde me zo schuldig. Ik voelde me vuil. Ik was zijn vader. Ik had hem beter moeten beschermen. Als ik dit of dat nu maar had gedaan. Zelfs nu, na 22 jaar, bekruipen die gevoelens me af en toe nog. En dan moet ik er snel van afkomen, want ze kunnen heel destructief zijn. Ongeveer een maand na het overlijden van Tyson had ik een gesprek met ouderling D.L. Larson. Hij nam de tijd om naar me te luisteren en ik zal altijd dankbaar zijn voor zijn raad en liefde. Hij zei: ik denk niet dat de Heer wil dat jij jezelf straft voor de dood van jouw zoontje. Ik voelde de liefde van mijn hemelse vader door een van zijn gekozen werktuigen. Toch bleven de gedachten me kwellen en al gauw begon ik boosheid te voelen. Dit is niet eerlijk. Hoe kon God me dat nou aandoen? Waarom ik? Waaraan had ik dat verdiend? Ik merkte dat ik zelfs boos werd op de mensen die ons juist probeerden te troosten. Ik weet nog dat vrienden zeiden: ik weet hoe je je voelt. En ik dacht bij mezelf: je hebt er geen flauw benul van hoe ik me voel. Laat me met rust. Ik merkte al gauw dat zelfmedelijden je ook heel zwak kan maken. Ik schaamde me dat ik onaardige gedachten had over lieve vrienden die alleen maar wilden helpen. Toen ik voelde hoe de schuld, de boosheid en het zelfmedelijden me bijna verteerden, bad ik dat mijn hart veranderd mocht worden. Door heel persoonlijke heilige ervaringen gaf de Heer me een nieuw hart. En hoewel het nog steeds een eenzame, pijnlijke tijd was, veranderde mijn perspectief volledig. Ik ontving de gave te weten dat ik niet bestolen was, maar dat mij een grote zegen wachtte als ik getrouw zou zijn. Mijn leven veranderde en ik was in staat om met hoop vooruit te zien in plaats van achteruit in wanhoop. Ik getuig dat dit leven niet het einde is. De geestenwereld bestaat echt. De leringen van de profeten omtrent het leven na de dood zijn waar. Dit leven is slechts een stap voorwaarts op onze reis terug naar onze hemelse Vader. Tyson is nog steeds een wezenlijk deel van ons gezin. Door de jaren heen was het heerlijk om de genade en goedheid van een liefdevolle Vader in de hemel te zien, die ons gezin heeft vergund om de invloed van Tyson op heel tastbare wijze te voelen. Ik getuig dat de sluier dun is. De gevoelens van trouw, liefde en gezinseenheid houden niet op als onze geliefden naar de overzijde gaan. In plaats daarvan worden die gevoelens nog intenser. Soms vragen mensen: hoe lang heeft het je gekost om er overheen te komen? De waarheid is dat je er nooit helemaal overheen komt, totdat je weer samen bent met je geliefden die heen gegaan waren. Ik zal nooit een volheid van vreugde ervaren, totdat we weer vereend zijn in de morgen van de eerste opstanding. Want de mens is geest, de elementen zijn eeuwig en geest en element, onscheidbaar verbonden, ontvangen een volheid van vreugde. En wanneer gescheiden, kan de mens geen volheid van vreugde ontvangen. Maar intussen kunnen we, zoals de heiland leerde, goedsmoed zijn. Ik heb geleerd dat bittere, bijna ondraaglijke pijn zoet kan worden als je je tot je Vader in de hemel wendt en smeekt om zijn troost, die door zijn plan kan komen, door zijn Zoon Jezus Christus en zijn trooster, de Heilige Geest. Wat is dat een zegen voor ons? Zou het niet tragisch zijn als we niet diep bedroefd waren wanneer we een kind verloren? Wat ben ik mijn Vader in de hemel dankbaar dat Hij ons toestaat om innig en voor eeuwig lief te hebben. Wat ben ik dankbaar voor eeuwige gezinnen. Wat ben ik dankbaar voor het heerlijke plan van verlossing, weer door zijn levende profeten heeft geopenbaard. Denk eens aan de gevoelens in uw hart toen u na het bijwonen van de begrafenis van een geliefde wegreed van de begraafplaats en achterom keek naar die eenzame kist, u afvragend of uw hart zou breken. Ik getuig dat dankzij Hem, onze Heiland Jezus Christus, de gevoelens van verdriet, eenzaamheid en wanhoop eens zullen opgaan in een volheid van vreugde. Ik getuig dat we op Hem kunnen vertrouwen en op Zijn woorden. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Ik getuig, zoals staat in Predik mijn Evangelie, naarmate we ons meer op de verzoening van Jezus Christus verlaten, kan Hij onze beproevingen, ziekte en pijn helpen doorstaan. Dan kunnen we met vreugde, vrede en troost vervuld worden. Alles wat scheef is aan het leven, kan worden rechtgezet door de verzoening van Jezus Christus. Ik getuig dat uw geliefden en de mijne op die stralende morgen van de eerste opstanding uit het graf voort zullen komen, zoals de Heer zelf heeft beloofd, en dat we een volheid van vreugde zullen voelen. Omdat Hij leeft, zullen zowel wij als zij leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Geliefde broeders en zusters en vrienden. Wij groeten u en betuigen u onze liefde. We zijn heel blij met de aankondiging van president Thomas S. Monson vanochtend, waardoor de minimum zendingsleeftijd wordt aangepast tot 18 jaar voor jonge mannen en 19 jaar voor jonge vrouwen. Op die manier zullen meer jongeren van de kerk de zegeningen van een zending kunnen genieten. 2 jaar geleden verklaarde president Monson, wat hij vanochtend op krachtige wijze heeft herhaald, dat iedere jongeman die in aanmerking komt en daartoe in staat is, zich dient voor te bereiden om een zending te vervullen. Een zending is een priesterschapsplicht. Een taak die de Heer verwacht dat wij die vervullen. Wij die zozeer gezegend zijn. Hij herhaalde dat voor de jonge zusters een zending een geweldige gelegenheid is, maar geen verplichting. En nogmaals vroeg hij dat veel meer echtparen op zending zouden gaan. Je op een zending voorbereiden is belangrijk. Een zending is een vrijwillige dienst aan God en de mensheid. Zendelingen bekostigen dat voorrecht met hun eigen spaargeld. Ouders, familieleden, vrienden en sponsors van het Algemeen Zendingsfonds kunnen ook bijspringen. Alle zendelingen, jong en oud, dienen enkel en alleen in de hoop dat ze het leven van andere mensen beter kunnen maken. Het besluit om zending te vervullen zal zijn weerslag hebben op de spirituele ontwikkeling van de zendeling, zijn of haar partner en hun nakomelingen in de komende generaties. Het verlangen om te dienen is het natuurlijke gevolg van iemands bekering, zijn waardigheid en voorbereiding. Velen van u in dit wereldwijde publiek zijn niet verbonden met de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen en weten weinig van ons en onze zendelingen. U luistert mee omdat u meer over Mormonen wilt horen en wilt weten wat de zendelingen onderwijzen. Als u ons beter leert kennen, zult u merken dat we veelal dezelfde waarden hebben. Wij moedigen u aan alles wat goed en waar is te behouden en dan te zien of wij daar nog iets aan toe kunnen voegen. In deze wereld met al zijn problemen hebben we soms hulp nodig. Godsdienst, eeuwige waarheid en onze zendelingen zijn een wezenlijk deel van die hulp. Onze jonge zendelingen zetten hun opleiding, beroep, vertier en alles wat jongvolwassenen in die levensperiode meestal verder nog doen aan de kant. Zij zetten het gedurende 18 tot 24 maanden opzij vanwege hun intense verlangen om de Heer te dienen. Sommige zendelingen dienen op latere leeftijd. Ik weet dat hun familieleden hiervoor gezegend worden. In onze familie dienen nu 8 mensen als voltijdszendeling.
drie dochters, hun echtgenoten, een kleindochter en een kleinzoon. Sommigen van u vragen zich misschien af wat de naam Mormoon te betekenen heeft. Het is onze bijnaam, het is niet onze echte naam, hoewel we overal als Mormonen bekend staan. De term komt van een boek met heilige schriftuur, het Boek van Mormon genaamd. De werkelijke naam van de kerk is de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het is de herstelde oorspronkelijke kerk van Jezus Christus. Toen hij op aarde was, vestigde hij zijn kerk. Hij riep apostelen, zeventigen en andere leiders aan wie hij priesterschapsbevoegdheid verleende om in zijn naam te handelen. In de tijd na Christus, nadat zijn apostelen overleden waren, veranderden de mensen de verordeningen en leer. De oorspronkelijke kerk en het priesterschap waren verloren gegaan. Na de middeleeuwen heeft Jezus Christus op aanwijzing van zijn hemelse Vader zijn kerk weer gevestigd. Nu bestaat die kerk weer. Zij is hersteld en functioneert onder zijn goddelijke leiding. Wij volgen de Heer Jezus Christus en onderwijzen over Hem. We weten dat de herrezen Heer na zijn heerlijke overwinning op de dood talloze keren aan zijn discipelen verscheen. Hij at met hen, hij wandelde met hen. Voor zijn laatste hemelvaart gebood hij hen, ga dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. De apostelen gaven gehoor aan die opdracht. Ze deden ook een beroep op anderen om het gebod van de Heer samen met hen uit te voeren. In deze tijd is diezelfde opdracht op aanwijzing van de huidige apostelen en profeten aan de zendelingen van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen gegeven. Die zendelingen dienen in meer dan 150 landen. Als vertegenwoordigers van de Heer Jezus Christus proberen zij die goddelijke opdracht, in onze tijd door de Heer zelf hernieuwd, om de volheid van het evangelie uit te dragen en mensen overal tot zegen te zijn, te vervullen. Zendelingen rond de 20 jaar oud zijn in werelds opzicht nog jong, maar zij worden met gaven gezegend, zoals de macht van de Heilige Geest, de liefde van God en een getuigenis van de waarheid, waardoor zij machtige vertegenwoordigers van de Heer worden. Ze brengen het goede nieuws van het evangelie dat ware vreugde en eeuwig geluk zal brengen aan allen die naar hun boodschap willen luisteren. En in veel gevallen doen ze dat in een vreemd land met een vreemde taal. Zendelingen doen hun best om Jezus Christus in woord en daad te volgen. Ze prediken Jezus Christus en zijn verzoening. Ze onderwijzen de letterlijke herstelling van de vroege kerk van Christus middels de profeet van de laatste dagen, Joseph Smith. Het kan zijn dat u onze zendelingen al eens bent tegengekomen of ze zelfs hebt genegeerd. Ik hoop dat u niet bang voor hen zult zijn, maar van hen zult leren. Ze kunnen een zegen uit de hemel voor u zijn. Dat was de ervaring van Jerry, een protestantse man in de 60 die in Mesa, Arizona woont. Jerry's vader was predikant bij de Baptisten. Zijn moeder was predikant bij de Methodisten. Op een dag vertelde Jerry's goede vriendin Priscilla hem over het verdriet dat ze had door het overlijden van een kind bij de geboorte en de bittere scheiding die kort daarna plaatsvond. Ze worstelde erg als alleenstaande moeder van 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Toen ze haar hart bij Jerry uitstortte, bekende ze dat ze overwoog zich het leven te benemen. Met alle kracht en liefde die hij in zich had, probeerde Jerry haar te laten zien te laten inzien dat haar leven waarde had. Hij nodigde haar bij hem in de kerk uit, maar Priscilla legde uit dat ze haar geloof in God verloren had. Jerry wist niet wat hij moest doen. Later, toen hij zijn tuin aan het besproeien was, bad deze gelovige man om leiding tot God. Terwijl hij bad, hoorde hij een stem in zijn gedachten die zei: praat met de jongens op de fiets. Jerry vroeg zich voort af wat dit betekende. Terwijl hij over deze ingeving nadacht, keek hij de straat in en zag twee jonge mannen in een wit overhemd en das op de fiets op zijn huis afkomen. Verstomd door dit toeval, staarde hij hen na. Toen, beseffend dat hij tot actie moest overgaan, riep hij uit: hé daar, stop alsjeblieft, ik moet jullie spreken. Met verbaasde maar opgetogen blik stopten de twee jonge mannen. Toen ze naderbij kwamen, zag hij dat ze een naambordje droegen dat aangaf dat ze zendelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen waren. Jerry keek ze aan en zei: dit klinkt misschien een beetje raar, maar ik was aan het bidden en kreeg toen de opdracht om met de jongens op de fiets te praten. Ik keek de straat in en daar waren jullie. Kunnen jullie mij helpen? De zendelingen glimlachten en zeiden: natuurlijk kunnen we dat. Jerry vertelde over de zorgelijke situatie van Priscilla. Spoedig daarna hadden de zendelingen een afspraak met Priscilla, haar kinderen en met Jerry. Ze bespraken het doel van het leven en Gods eeuwige plan voor hen. Jerry, Priscilla en haar kinderen groeiden in geloof door oprecht gebed, hun studie van het Boek van Mormon en de vriendschap met leden van de kerk. Jerry's sterke geloof in Jezus Christus werd nog sterker. Priscilla's twijfels en gedachten over zelfdoding veranderden in hoop en geluk. Ze lieten zich dopen en werden lid van de herstelde kerk van Christus. Ja, zendelingen kunnen op allerlei manieren helpen. Sommigen van u willen bijvoorbeeld misschien meer weten over uw voorouders. Misschien kent u de namen van uw ouders en uw vier grootouders. Maar hoe zit het met uw acht overgrootouders? Kent u hun namen? Zou u meer over hen te weten willen komen? Vraag het maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Ze hebben toegang tot de uitgebreide familiehistorische verslagen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Sommigen onder u zijn lid van de kerk, maar zijn momenteel niet actief betrokken. U houdt van de Heer en overweegt vaak om terug te keren tot zijn kudde. Maar u weet niet hoe u dat aan moet pakken. Ik stel voor dat u het de zendelingen vraagt. Zij kunnen u helpen. Ze kunnen ook helpen door hen die u dierbaar zijn les te geven. Wij en de zendelingen houden van u en willen vreugde en het licht van het evangelie in uw leven terugbrengen. Sommigen onder u willen misschien weten hoe u een verslaving kunt overwinnen, of langer kunt leven en gezonder zijn. Vraag het maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen als geheel een gezonde groep zijn. Hun sterftecijfer behoort tot de allerlaagste en hun levensduur is het langste van alle welomschreven groepen naar wie uitgebreid onderzoek is gedaan. Sommigen onder u ervaren het leven misschien als druk en hectisch. Maar diep in uw hart voelt u een gapende leegte zonder richting of doel. Vraag het maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Ze kunnen u over het ware doel van het leven vertellen. Waarom u hier op aarde bent en waar u na de dood heen gaat. U kunt te weten komen hoe het herstelde evangelie van Jezus Christus u meer dan u zich nu kunt voorstellen, tot zegen zal zijn. Als u vragen hebt over uw gezin, vraag het maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Het huwelijk en het gezin versterken is van het grootste belang voor heilige de laatste dagen. Gezinsbanden kunnen eeuwig duren. Vraag de zendelingen om u uit te leggen hoe dit voor uw gezin mogelijk is. Zendelingen kunnen u ook helpen bij uw verlangen naar meer kennis. Het mensenhart snakt naar verlichting. Of de waarheid nu uit een wetenschappelijk laboratorium of door openbaring van God komt, wij streven haar na. De heerlijkheid Gods is waarlijk intelligentie. Meer leren omvat zowel geestelijke als wereldlijke kennis. We benadrukken dat het belangrijk is om heilige schriftuur te begrijpen. Onlangs wees een onafhankelijk onderzoek uit dat heiligen de laatste dagen het best onderlegd waren aangaande christendom en de Bijbel. Als u de Bijbel beter wilt begrijpen, als u het Boek van Mormon beter wilt begrijpen en meer inzicht wilt krijgen in de broederschap van de mens en het vaderschap van God, vraag het dan maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Velen van u hebben een diep verlangen om mensen in nood te helpen. Omdat we Jezus Christus volgen, worden wij als heiligen de laatste dagen ook door die onverzadigbare drang aangespoord. Iedereen die dat wil, kan zich bij ons aansluiten om de behoeftigen te steunen en hulp te bieden aan slachtoffers van rampen, waar ook ter wereld. Als u daaraan deel wilt nemen, vraag het dan maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. En als u meer wilt weten over het leven na de dood, over de hemel, over Gods plan voor u, als u meer wilt weten over Jezus Christus, zijn verzoening en de herstelling van zijn kerk zoals die oorspronkelijk was gevestigd, vraag het dan maar aan de zendelingen. Zij kunnen u helpen. Ik weet dat God leeft. Jezus is de Christus. Zijn kerk is hersteld. Ik bid vurig dat God ieder van u en ieder van ons, ieder van onze dierbare zendelingen mag zegenen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
We bedanken het Tabernakelkoor en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Uchtdorf zingt het koor de lofzang Now Let Us Rejoice. Het slotgebed wordt door ouderling Juan A. Uceda van de 70 uitgesproken. Ouderling president Uchtdorf.
President Monson, we houden van u. Dank u voor de inspirerende en historische bekendmaking over nieuwe tempels en zendingswerk. Daardoor deze twee bekendmakingen zullen er zegeningen komen en door ook zeker voor de toekomstige generaties. Broeders en zusters, dierbare vrienden, we zijn allemaal sterfelijk. Ik hoop dat dat geen verrassing voor iemand is. Niemand van ons zal lang op aarde blijven. We hebben een x-aantal kostbare jaren op aarde die in eeuwig opzicht niet meer zijn dan een oogwenk. En dan vertrekken we. Onze geest wordt huiswaarts gevoerd naar die God die ons het leven heeft geschonken. We leggen ons lichaam af, laten de zaken van deze wereld achter ons en gaan over naar de volgende fase van ons bestaan. Als we jong zijn, denken we dat er geen eind aan ons leven komt. We denken dat er een onbeperkt aantal zonsopgangen achter de horizon wacht en dat de toekomst één oneindig lange uitgestrekte weg is. Hoe ouder we echter worden, hoe meer we geneigd zijn terug te kijken en ons te verwonderen hoe kort die weg eigenlijk is. We verbazen ons erover hoe snel het allemaal gegaan is. En dan beginnen we na te denken over onze keuzes en wat we met ons leven hebben gedaan. We herinneren ons fijne momenten die onze ziel verwarmen en ons hart deugd doen. Maar we voelen ook spijt. We zouden willen teruggaan en bepaalde dingen anders doen. Een verpleegster die zorg biedt aan terminaal zieken zegt dat ze hun vaak, als het einde nadert, een eenvoudige vraag stelt. Hebt u ergens spijt van? Vraagt ze dan. Zo vlak voor die laatste dag kan men vaak helder denken en het geheel in perspectief zien. Toen deze mensen dus gevraagd werd of ze ergens spijt van hadden, waren ze openhartig. Ze spraken over wat ze anders zouden doen als ze de klok konden terugdraaien. Toen ik nadacht over wat ze gezegd hadden, trof het mij hoe de fundamentele beginselen van het evangelie van Jezus Christus ons leven ten goede kunnen beïnvloeden, als we ze maar toepassen. Er is niets mysterieus aan de beginselen van het evangelie. We bestuderen ze in de schriften, we bespreken ze in de zondagsschool en ze worden vaak vanaf de kansel gepredikt. Deze goddelijke beginselen en waarden zijn duidelijk en helder. Ze zijn mooi, diepzinnig en krachtig. En ze kunnen ons beslist helpen verdere vergissingen te voorkomen. Ik wou dat ik meer tijd met... Waar bijna iedereen in het laatste levensjaar hun spijt van had, was dat ze niet meer tijd hadden doorgebracht met de mensen van wie ze houden. Vooral mannen lieten deze klaagzang horen. Ze hadden er bijzonder veel spijt van dat ze een groot deel van hun leven hadden besteed aan hun werk. Aan velen waren mooie herinneringen voorbijgegaan die men overhoudt aan tijd doorbrengen met familie en vrienden. Zij misten de diepe band met hen die het meest voor hen betekenden. Is het niet zo dat we het vaak te druk hebben? En helaas zijn we ook nog erg trots op ons drukke leven, alsof een druk leven op zich een prestatie of een teken van een superieur leven is. Is dat wel zo? Ik moest denken aan onze Heer en voorbeeld Jezus Christus en zijn korte leven onder de mensen van Galilea en Jeruzalem. Ik probeerde mij voor te stellen hoe hij zich van bijeenkomst naar bijeenkomst haast of snel een lijst met dringende zaken afwerkt. Het lukte me niet. In plaats daarvan zie ik de meelevende en zorgzame Zoon van God elke dag heel doelbewust leven. Als hij sprak met de mensen om hem heen, voelden zij zich belangrijk en geliefd. Hij kende de oneindige waarde van de mensen die hij ontmoette. Hij zegende ze en diende ze. Hij sprak ze moed in en genas ze. Hij schonk hun zijn kostbare tijd. Tegenwoordig is het gemakkelijk om net te doen of je tijd met anderen doorbrengt. Met slechts één muisklik kunnen we verbinding maken met duizenden vrienden zonder ooit één van hen in levende lijven te zien. De technologie is geweldig en kan heel nuttig zijn als onze dierbaren ver van ons vandaan wonen. Mijn vrouw en ik wonen ver van onze dierbare kinderen vandaan. We weten waar we het over hebben. Ik ben echter van mening dat we ons als mens en als samenleving niet in de juiste richting bewegen als ons contact met onze familie of vrienden niet verder gaat dan het plaatsen van grappige foto's, het doorsturen van onbeduidende weetjes of het linken van onze dierbaren aan sites op het internet. Ik veronderstel dat we dit soort zaken een plaats kunnen geven. En soms is dat leuk, maar hoeveel tijd zijn we bereid daaraan te besteden? Als we weigeren onszelf en onze onverdeelde aandacht te geven aan wie echt belangrijk voor ons zijn, zullen we daar op een dag spijt van hebben. Laten we ons voornemen om onze dierbaren te koesteren door met hen door tijd met hen door te brengen, samen dingen te doen en mooie herinneringen levend te houden. Waar mensen ook spijt van hebben, is dat ze niet zijn geworden wat ze graag hadden willen en kunnen worden. Als ze terugkijken op hun leven, beseffen ze dat ze er meer van hadden kunnen maken, dat ze veel hebben laten liggen. Ik heb het niet over het beklimmen van de succesladder van een beroepscarrière. Die ladder, hoe die ook in het oog springt op deze aarde, is nauwelijks meer dan een stapje op de grote, eeuwige reis die ons wacht. Nee, ik heb het over de persoon worden die God wil dat we worden. We komen, zoals de dichter schreef, in de wereld, in wolken van heerlijkheid, uit een voorsterfelijk bestaan. Onze Hemelse Vader ziet onze mogelijkheden. Hij weet dingen over ons die we zelf niet weten. Hij wekt ons op om in ons leven aan het doel van onze schepping te beantwoorden, een goed leven te leiden en in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Waarom besteden we dan zoveel tijd en energie aan zaken die vergankelijk, onbeduidend en oppervlakkig zijn? Weigeren wij dwaasheid te zien in de jacht naar triviale en tijdelijke zaken? Zou het niet veel wijzer zijn als we schatten in de hemel verzamelen, waar mot nog groesten bederven en waar dieven inbreken nog stelen? Hoe doen we dat? Door het voorbeeld van de Heiland te volgen, door zijn leringen in ons leven te verwerken, ons dagelijkse leven en God en onze medemens werkelijk lief te hebben. Dat zal ons zeker niet lukken als we het discipelschap benaderen met een moet dit nu echt, duurt het nog lang, klaag terwijl u wachthouding. Wat het leven van wat het naleven van het evangelie betreft, moeten we niet zo zijn als de jongen die zijn grote teen in het water stak en daarna beweerde dat hij had gezwommen. Als zoons en dochters van onze hemelse Vader hebben we zoveel meer in ons mars. Maar met alleen goede voornemens redden we het niet. We moeten het doen. Of nog beter, we moeten worden wat onze hemelse Vader wil dat we worden. Ons getuigenis van het evangelie geven is goed. Maar een levend voorbeeld van het herstelde evangelie zijn is beter. De wens uitspreken onze verbonden beter te willen naleven is goed. Maar heilige verbonden nakomen, zoals een deugdzaam leven leiden, onze tiende en gaven betalen, het woord van wijsheid naleven en hulpbehoevenden helpen, is veel beter. Zeggen dat we meer tijd aan gezinsgebed, schriftstudie en uitjes met het gezin zullen besteden is goed. Maar al deze dingen ook echt gestaag doen, zal meer hemelse zegeningen in ons leven brengen. Het discipelschap is streven naar heiligheid en geluk. Het is het pad naar onze beste en gelukkigste ik. Laten we ons voornemen om de Heiland na te volgen en er ijverig aan werken om de persoon te worden die we bedoeld zijn te worden. Laten we luisteren naar en gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige Geest. Als we dat doen, zal onze Hemelse Vader onze dingen over onszelf openbaren die we niet over onszelf wisten. Hij zal het pad voor ons verlichten en ons onze onbekende en wellicht ongedachte talenten laten zien. Hoe meer we ons aan heiligheid en geluk binden, hoe minder we later spijt zullen hebben. Hoe meer we ons verlaten op de genade van de Heiland, hoe meer we het gevoel zullen hebben dat we ons op de weg bevinden die onze Hemelse Vader voor ons bedoeld heeft. Waar mensen in hun laatste levensstadium ook spijt van hadden, is misschien enigszins verrassend. Ze hadden zich gelukkiger willen voelen. Zo vaak laten we ons leiden door de illusie dat ons geluk afhankelijk is van iets dat net buiten ons bereik ligt. Een betere gezinssituatie, een betere financiële situatie of het einde van een moeilijke periode. Hoe ouder we worden, hoe meer we terugkijken en beseffen dat onze omstandigheden er niet echt toe doen of ons geluk bepalen. Wij doen ertoe. Wij bepalen ons geluk. U en ik zijn het die uiteindelijk de baas zijn van ons eigen geluk. Mijn vrouw Harriet en ik gaan graag een eindje fietsen. Het is heerlijk om naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. We hebben zo onze lievelingsroutes, maar we houden ons niet te veel bezig met hoe ver of hoe hard we in vergelijking met anderen fietsen. Maar soms denk ik dat we ons best eens zouden kunnen meten met andere fietsers. We zouden verder of harder kunnen fietsen als we ons iets meer zouden inspannen. Soms bega ik dan zelfs de vergissing om dit tegen mijn lieve vrouw te zeggen. Ze reageert altijd vriendelijk, duidelijk en recht door zee op dergelijke suggesties. Ze glimlacht en zegt dan: Dieter, het is geen wedstrijd, het is een tocht. Geniet van het moment. Ze heeft absoluut gelijk. Soms concentreren we ons in dit leven zo op de eindstreep dat we nalaten plezier in de tocht te hebben. Ik ga niet met mijn vrouw uit fietsen omdat ik mij verheug op de thuiskomst. Ik doe het omdat ik het fijn vind om dat samen met haar te doen. Is het niet een beetje dwaas om plezierige en vreugdevolle momenten te bederven door alleen geïnteresseerd te zijn in wanneer ze afgelopen zijn? We beginnen bij mooie muziek toch ook niet pas te genieten als de laatste noot is weggestorven? Nee. We luisteren aandachtig naar de variaties in de melodie, ritmiek en harmonie van de hele compositie. Spreken we onze gebeden uit met alleen het amen of het einde in gedachten? Natuurlijk niet. We bidden om dicht bij onze hemelse Vader te zijn, zijn geest te ontvangen en zijn liefde te voelen. We moeten niet wachten met gelukkig zijn tot we een bepaald punt in de toekomst hebben bereikt om er vervolgens achter te komen dat het geluk al die tijd al binnen handbereik was. We hoeven niet achterom te kijken om het leven te kunnen waarderen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, schreef de psalmist. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Broeders en zusters, wat onze situatie ook is, of onze problemen of beproevingen, we kunnen uit elke dag iets halen dat we kunnen koesteren. Elke dag heeft wel iets wat ons dankbaar stemt of blij maakt, als we het maar zien en waarderen. Misschien moeten we meer met ons hart dan met onze ogen kijken. Ik vind dit een geweldig citaat. Alleen met het hart kun je goed zien. Alles wat van wezenlijk belang is, is onzichtbaar voor het oog. Ons is geboden voor alles te danken. Is het daarom niet beter om zelfs de kleinste dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn, met onze ogen en ons hart te zien, in plaats van het negatieve in onze huidige situatie uit te vergroten? De Heer heeft beloofd. Wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt. En de dingen van deze aarde zullen hem worden toegevoegd, zelfs 100-voudig. Hebben wij, broeders en zusters, met de overvloedige zegeningen van onze hemelse Vader, zijn edelmoedige heilsplan, zijn verheven waarheden van het herstelde evangelie en de vele schoonheden van deze levensreis, geen reden om ons te verheugen? Laten we ons voornemen gelukkig te zijn, wat onze omstandigheden ook mogen zijn. Op zekere dag zullen we die onvermijdelijke stap zetten en het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Op zekere dag zullen we op ons leven terugkijken en ons afvragen of we het beter hadden kunnen doen. Of we betere keuzes hadden kunnen maken. Of onze tijd beter hadden kunnen besteden. Om te voorkomen dat we dan grote spijt hebben, zou het verstandig zijn om ons nu, vandaag, een paar zaken voor te nemen. Laten we ons daarom voornemen om nu meer tijd met onze dierbaren door te brengen. Meer ons best te doen om de persoon te worden die God wil dat we worden. Gelukkig te zijn, wat onze omstandigheden ook mogen zijn. Ik geef u mijn getuigenis dat heel veel spijt voorkomen kan worden door nu de Heiland na te volgen. Als we hebben gezondigd of vergissingen hebben begaan, als we keuzes hebben gedaan waar we nu spijt van hebben, dan is er de kostbare gave van Christus verzoening, waardoor we vergeving kunnen krijgen. We kunnen niet terug in de tijd gaan en het verleden veranderen, maar we kunnen ons bekeren. De Heiland kan onze tranen van spijt drogen en de last van zonde verwijderen. Zijn verzoening staat ons toe het verleden achter ons te laten en met reine handen, een zuiver hart en een vast voornemen om het beter te doen en beter te worden verder te gaan. Ja, dit leven vliegt voorbij. Onze dagen rijgen zich snel aan heen en de dood is soms beangstigend. Niettemin zal onze geest blijven leven en zal zich op zekere dag met ons herrezen lichaam verenigen om onsterfelijke heerlijkheid te ontvangen. Ik getuig plechtig dat we dankzij de genadevolle Christus weer zullen leven en wel voor eeuwig. Dankzij onze Heiland en Verlosser zullen we op zekere dag de betekenis van de woorden de prikkel des doods is in Christus verzwolgen ten volle begrijpen en ons daarin verheugen. Het pad naar onze goddelijke bestemming als zoons en dochters van God is eeuwig. Broeders en zusters, dierbare vrienden, we moeten ons vandaag op dat pad begeven. We kunnen geen dag voorbij laten gaan. Laten we nu echt leren leven en daar niet mee wachten tot het te laat is. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader, we buigen onze hoofden voor u om onze dank te betuigen voor alle zegeningen die we van u ontvangen. We zijn bijzonder dankbaar voor profeten en zieners, voor uw Zoon Jezus Christus en zijn zoenoffer voor ons, voor zijn leven, zijn leringen, zijn opstandingen. We zijn bijzonder dankbaar voor levende profeten in deze tijd en voor alle zegeningen die we van u ontvangen. We danken u voor de aankondiging van twee nieuwe tempels waar het leven van velen zullen doorgezegend worden. We zijn ook dankbaar voor de aankondiging dat miljoenen jonge mannen en vrouwen op zending kunnen gaan. Wij vragen u, Vader, dat u de harten wilt zegenen van onze jonge mensen. Dat ze in staat zullen zijn om zich beter voor te bereiden om een voltijdszending te vervullen. Wij bidden voor onze kinderen en alle leden dat zij kracht van omhoog zullen ontvangen om de wereld te overwinnen. Dat we de leringen van uw Zoon in gedachten mogen houden en wat we moeten doen om beter leden te worden van de kerk. Wij bidden dit in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze meester en leraar. Amen. Dit was de eerste bijeenkomst van de 182e Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.